Gods werk, Gods plan, Gods werk, Gods doel in de geschiedenis is het aangekondigde onderwerp voor deze week. Uiteraard spreekt de Bijbel daarover, want anders zou ik het niet aankondigen om dat vanaf deze plaats althans te doen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat in het algemeen daar nauwelijks iets over gepubliceerd is, voor zover ik weet, uiteraard, in de loop der tijd, over het idee namelijk dat God een plan uitwerkt dat in zichzelf niet van ons afhankelijk is en ook inderdaad niet gericht is op onze persoonlijke zaligheid. En daar zit hem de crux, hetgeen toch een redelijk voor de hand liggende term is. Want ja, u weet hoe dat is. Geloof, de Bijbel, God van de Bijbel, dat zijn allemaal dingen die gerubriceerd worden als religie. Ik roep al jaren dat dat ten onrechte is, niet dat het helpt, maar toch blijf ik dat roepen. Het wordt gerubriceerd als religie. En als u daarna wil weten wat religie is, ja, religie, dat is zo populair gezegd, dat is, dat heeft van doen met dat de mens denkt dat er ergens een God is, die men dan te vriend moet zien te houden, of dat er meerdere goden zijn die men allemaal te vriend moet houden. Want anders komt men in het hiernamaals, waarin men dus ook gelooft, komt men dan anders verkeerd terecht. En bovendien in voor het hier tegenwoordigheid, hoe heet zoiets? Hier numaals is het. Dat in het hier numaals heeft men dat ook nodig om de goden te stemmen. Al was het maar om te zorgen voor een beter klimaat. Of zoiets. Of om je te helpen. Want je hebt toch God nodig om te helpen bij het vinden van je autosleutels. Of je iPhone, of wat het maar is wat je moest vinden, ook alweer. Wie er maar zoek raakt, zal ik maar zeggen. En ik weet dat ik dat hoogst ongelukkig zeg, maar ik wou het daar maar bij laten, want ik vind het allemaal tamelijk onbenullig gedoe, eerlijk gezegd. Ik weet dat mensen het heel serieus nemen, de goden, God, het opperwezen, iets met allemaal hoofdletters, en die heb je toch nodig in je leven, want dat geeft je steun en troost en bemoediging enzovoort. En ik moet u zeggen dat ik dat allemaal onzin vind, omdat ik denk dat dat allemaal is om je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen doen en laten af te schuiven op iemand anders, op God. Het heeft allemaal zo moeten zijn, wij geloven niet in toeval, is dan het verhaal. En zo krijgt God overal de schuld van. En gek genoeg, dat vind je niet alleen bij ongelovigen, om het eens zo te zeggen, bij niet-religieuze mensen, maar ook bij religieuze mensen. Die denken echt dat God in de hemel misschien ooit een keer de schepping gemaakt heeft of in gang heeft gezet via een Big Bang of een evolutie of wat het was. En sindsdien zorgt hij ervoor dat hier en daar kindertjes geboren worden, hoewel hij daar zelf allemaal heel erg druk mee zijn, volgens Freud. Die had soms wel gelijk eigenlijk, niet vaak, maar soms wel. En wij hebben het er allemaal heel erg druk mee. En verder houdt God zich bezig met wie zijn tijd erop zit. Men denkt dat God de dagen van de mensen aftelt en zegt, hé, nu is die aan de beurt en die neemt ze dan weg. En dan wordt er iemand doodgereden op de Kamperweg bij Wezep en zo bij Oldenbroek. En dan staat er in de krant dat God dat gedaan heeft. Toch nooit vergeten. Nee, ik stond erbij, bij het lijk, bij de auto. En toen, daarom las ik het later in de krant. En dan staat er gewoon dat God heeft het gedaan. En wat voor een idee men van die God van de Bijbel dan heeft, weet ik ook niet. Maar het zit me nog dwars, dat soort dingen. Men denkt echt dat dat zo is. En dat is niet zo, er staat ook in de Bijbel dat dat niet zo is. In de Bijbel staat dat als een mens sterk wordt, dan wordt hij, hoe oud wordt hij dan? Och heren. Nou ja. En als hij zeer sterk is, dan wordt hij nog ouder. Ik weet het helemaal niet precies meer hoe het er staat. Het is Psalm 90. Maar toen maar weer. En daar staat dus duidelijk dat niet God het is die dat bepaalt. Het is de vraag of je sterk bent of niet sterk. En of je je ouders goed hebt uitgezocht of zo. Hetgeen ik nog altijd zeer verstandig vind om dat te doen. Maar goed, dat ligt aan je genen. Soms ligt het aan deze. Maar weet ik veel. Dat is... Wat zei ik? Dat tijd en toeval alles bepaalt. Dat staat in de Bijbel. Jawel. En als God dat dan allemaal niet doet, wat doet hij dan wel? En omdat men dat niet weet, blijft dit over. Geeft men God de schuld van al die dingen waar wij geen grip op hebben. Hoe krijgen we het geregeld dat de kinderen geboren worden... Of juist niet, dat wil ik afwezen, maar zoiets. En hoe krijgen we het geregeld dat mensen doodgaan, of juist niet? Want daar hebben wij geen grip op. Nou ja, nauwelijks. En daar krijgt God dan de schuld van. Dat is het dan eigenlijk. En ik weet dat dit is een understatement, er zit veel meer achter, maar dat hoef ik toch allemaal niet uit te leggen. Ik probeer u alleen uit te leggen dat het zo niet in elkaar steekt. En bovendien, nog een stapje verder, wil ik ook wel zeggen, er wordt gedacht in het algemeen, binnen het christendom, dat voor zover God een werk doet, is het soteriologisch. Dit is de theologische term, dan weet u dat ik het niet uitgevonden heb. En soteriologie, dat is de leer van de verlossing. Soter, dat is de verlosser. En soteriologie is de leer van de verlossing. En men denkt dat het werk Gods maar één doel heeft, de verlossing van de mens. En dat is een noodlottig misverstand. Daarmee raak je inderdaad Johannes 3 vers 16 niet kwijt. Want dat is soteriologisch van aard. Dat is juist. Maar er staat nog heel wat meer in die 1200 bladzijden van de Bijbel. Dat absoluut geen betrekking heeft op uw persoonlijke verlossing. En dat is het punt van de week. Dat wil zeggen, wat doet God dan wel en wat is het doel van zijn werk? En... Vergis u niet, ik heb niks verzonnen, ik heb het ook geleerd. Gods werk is theocentrisch. En niet soteriologisch, het is theocentrisch. Dat wil zeggen, in het werk Gods staat de persoon en het wezen van God centraal. God doet de dingen om zichzelf. Mag het alsjeblieft? En bovendien... Daar kunnen wij alleen maar baat bij hebben. Als het verder nergens van afhankelijk is. Als God die dingen doet voor zichzelf en om zichzelf, dan hebben we de garantie dat het ook inderdaad in orde komt. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Daar staat, als God spreekt via de profeet tot Israël, dan zegt hij, ik zal u verlossen, maar denk erom, dat doe ik niet voor jullie. Dat doe ik om mijzelf. Want jullie hebben niks verdiend, jullie gaat het, daar gaat het verder niet om. Maar het is om te demonstreren wie ik ben en dat ik mij houd aan mijn woord en dat ik betrouwbaar ben. En of God betrouwbaar is, ja dat is nou, staat nou juist ter discussie. Niet alleen in heel de wereld in het algemeen, maar ook binnen het christendom. Want ik ga wel eens de keer tegen Calvin... Ja, met alle respect tegelijkertijd voor Calvin. Daarom noem ik zijn naam er nu ook maar eens een keer bij. Maar het neemt niet weg dat die leer van hem inhoudt dat wij er niet zeker van kunnen zijn. Word je zalig? Dat weet je niet. Je wordt alleen zalig als je uitverkoren bent. Hoe weet je of je uitverkoren bent? Dat weet je niet. En dat is niet alleen in het Calvinisme zo, hoor. Vergis u maar niet. Dat is niet alleen in het Calvinisme zo. Ik kwam bij mijn tandhygiëniste. Ja, zuster, mijn tanden, alsjeblieft. Ik proef de tandplak. Dat moet wel, anders vallen ze uit. Dus ze moeten plakken. Hè? Maar goed, ze dienen een glas van tandplak. Sinds ik in Apeldoorn stond te spreken en de kronen om me heen op de grond vielen, die ik na de samenkomst moest zoeken. Ze, nou ja, laat maar zitten. Maar goed, toch. Ik kwam bij mijn tandhygiëniste en ja, die tanden, zij was nieuw en ik was daar bij haar nieuw. En ze zei, waarom zijn die tanden nog niet getrokken eruit? Ze, nou, dat is omdat we zo lang mogelijk ze erin willen houden. Omdat ik ze nodig heb bij het muziek maken, bij het spreken. Bij het muziek maken blazen dus en bij het spreken. Daarom hadden we ze zo lang mogelijk erin. Hoezo spreken? Nou ja, ik moet elke avond mensen, oh, wat dan? Oh, bent u predikant? Ja, zo, weet je. Oh, heb je ook een ervaring gehad? En dan zal ik niet zeggen dat ik geen ervaring heb gehad. Maar liever zou ik zeggen, nee, ik heb gewoon het woord gehoord. Het is mij gepredikt en ik heb het aangenomen. Een ervaring, ja, maar je moet dan, om aan te geven dat je echt uitverkoren bent, moet je een bekeringsgeschiedenis kunnen vertellen. Daar komt het idee vandaan dat mensen een getuigenis komen geven in de christelijke bijeenkomst. Nou heb ik daar niks tegen, alleen bij ons gebeurt het nooit geloof ik, maar ik heb er niks tegen. Maar aan de andere kant, de historisch is dat bepaald doordat men niet weet of men wel zalig is, tenzij dan dat men het beleefd heeft op een of andere manier. En als je nou maar een ingewikkelde, zware bekeringsgeschiedenis kunt vertellen, dat je zwaar onder druk gestaan hebt en zo gebukt bent gegaan onder de last van je zonde en van je schuldbesef, en dat het je allemaal zo tegengezeten heeft in het leven, en dat je in de gevangenis hebt gezeten, en dat je onder de verdovende middelen hebt gezeten, en misschien wel met een messen, Nicky Kroets. En met een, weet je wel, dat soort verhalen. En als je dat dan kunt komen vertellen, dan heb je zalen vol, stadions vol mensen, dan kun je getuigen van dat je een kind van God bent geworden. Dat moet wel, want dat is een wonder, zoiets. Nou, dat wonder heb ik dus niet beleefd. Ik zal niet zeggen dat ik zo net een jongen altijd geweest ben. Maar ik zal ook niet zeggen dat ik altijd gebukt ben gegaan onder schuldbesef. Ook dat niet, maar het is helemaal geen punt. Ik ben met de Bijbel grootgebracht, ik heb het geloofd, ik heb er problemen genoeg mee gehad. Maar dat ga ik u nou niet vertellen. Maar dat is het dan, alsof ik een ervaring ermee gehad heb. Nee, ik ben gewoon een gelovige. Zie? Dat wil zeggen, ik heb die zekerheid niet nodig uit mijn eigen leven of zoiets. Ik heb die zekerheid omdat God het gezegd heeft. Ik geloof gewoon God op zijn woord. En of ik het woord goed begrepen heb, weet ik nooit helemaal zeker, maar ik doe mijn best om het goed te begrijpen. En ik denk dat de enige echte norm is. Ja, waarom ik dat denk? Omdat ik in de Bijbel niet anders tegenkom dan dit. God zegt, ik heb gesproken, je had het kunnen weten, je weet wat ik doe. En als je mij volgt, zegt de Heer, en dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is het dan. En dan moet je niet komen met als God het wil en Deo volent of inshallah of wat het maar was, allemaal. Want dat betekent allemaal dat je niet weet wat God wil. Ik heb het niet over Jacobus 2, of wat was het? Jacobus 2 of zoiets. Want daar staat, je kunt je plannen wel maken, maar als God het niet wil, dan gaat het niet door. Dus je weet dat nooit zeker. Maar waar het gaat over onze zaligheid, weten we het wel zeker. God wil dat alle mensen zalig worden en dat alle tot kennis der waarheid komen. Dat is wat God wil. En of je uitverkoren bent, hangt er vanaf of je instemt met Gods wil. En als je instemt met Gods wil, ben je in Christus en in Christus uitverkoren. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar gek genoeg, mensen raken verblind door het idee van ik moet zalig worden enzovoorts. En dat is al wat God doet. En dat is niet zo. Daar komt ook het idee vandaan dat je hoopt zalig te sterven. Dan heb je het einddoel van je leven bereikt en het doel van je hele bestaan en van Gods werk. Je wordt zalig. Maar je kunt dat doel beter bereiken aan het begin van je leven. Want het doel van God is niet maar dat je behouden wordt of wedergeboren wordt of tot geloof komt. Maar het doel is bovendien dat je uit geloof leeft de rest van je leven. Als kind van God. En als dienstknecht van Jezus Christus. En onderweg bent naar de aanstelling tot zoonschap en tot koningschap en priesterschap in de toekomst. Dat is wat het is. En daarom moet het aan het begin. En dat kun je zeker weten. Je maakt je keuze en God heeft zijn keuze al lang gemaakt. Hij zegt, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Dat is het dan. Maar God werkt in de geschiedenis een werk uit, in de loop van de geschiedenis, waarbij het niet gaat over u en mij, maar waarbij het gaat om hem. En dat is heel eenvoudig te verklaren, want, zegt ook de Bijbel, om uwentwil, dat wil zeggen, door u, en u veroorzaakt het ook, door u wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. En je kunt het, als je wilt, kun je het elke dag horen. Als het dan een God is, en soms twijfel ik daar niet aan, maar ik heb iemand gekend die zegt, nou, als ik straks voor God kom te staan, dan heb ik hem nog wel wat vragen te stellen. Ik vond het schandalig. Want God heeft al 1200 bladzijden antwoorden op die vragen gegeven, maar dat interesseert niemand. Men stelt zijn eigen eisen hoe God het aan ons moet vertellen. Maar God zegt, nee, dat bepaal ik, hier heb je mijn woord. En dat is het dan, daar moet je het mee doen. En daarom is het ook dat we alleen dit woord hebben. Gods werk in onze tegenwoordige tijd, over andere tijden hebben we het ook nog van de week, Gods werk in deze tegenwoordige tijd, is dit. Dat hij ons zijn complete, voltooide woord heeft nagelaten, waarbij er trouwens in de geschiedenis van onze bedeling ook voor gezorgd heeft dat wij tot vandaag, bijna 2000 jaar later, dat woord inderdaad nog steeds compleet hebben voor ons. En de gelegenheid hebben ons daarmee bezig te houden. En via dat woord, dat kracht en leven is, zijn kracht en leven, doet hij zijn werk in ons. Dat is wel wat smal gezegd, maar niettemin, dat is wel hoe de Bijbel het zegt. En daar gaat het maar om. Kortom, hij doet een werk in de loop van de geschiedenis waarbij hij demonstreert wie hij is. En als ik het moet samenvatten, is het dat hij demonstreert dat hij betrouwbaar is, dat je van hem op aan kunt. En bij nader inzien, hij is de enige en hij is het enige, als ik het zo mag zeggen, waarvan wij op aan kunnen. De ouden, ik bedoel de klassieken, de wijsgeren zeiden, alles stroomt. Nou ja, ze zeiden het in het Latijn of waarin ze het maar zeiden. Ze bedoelden alles beweegt. Ik vind het komisch, want het is dus algemeen bekend. En iets als klimaatverandering, kom op zeg, wat een onzin allemaal. Hè? Noem eens iets wat niet verandert. God verandert niet. Dat is het hele punt. Hij verandert niet. En wat hij gezegd heeft, verandert ook niet. Daar kun je van op aan. Zie? En wij hebben ervan gemaakt in onze dagen, ja, wij geloven het en dat betekent dat we het niet zeker weten. Wat een onzin is dat toch? Het is de afdeling religie, dat weet je nooit zeker. Ik moet zeggen, dit is niet de afdeling religie. Dit is de afdeling van God zelf die gesproken heeft van de logos, van het woord van God. Die heeft gesproken en daar kun je van op aan. En dat is het enige wat de tand destijds doorstaat en dat verandert nooit. En verder de hele schepping, de hele wereld, alles, de mensen in kluis is veranderlijk. Dat is wat het is. Daarom is het zo komisch dat onze tegenwoordige samenleving, of hoe je dat maar noemen moet, zich druk maakt over iets wat verandert. Wat dan? Het weer. Jongen. Heb je nou niks echt, niks serieus om je druk over te maken? Het is toch altijd zo geweest? Is er niks bijzonders? Ons land in Nederland is aangespoeld door allemaal klei van de rivieren en eventueel vanuit de zee. Toen hebben we gedacht, we willen dat water niet meer. Toen hebben we de dijken omheen gezet. En nou vinden we het gek dat het zaakje wegzakt. Ja, dan had je er geen dijken om moeten zetten. Zei je, maar dan kan je er niet leven. Zeg, dan moet je er weggaan. Hoezo klimaatverandering? Het zijn zulke vreemde dingen allemaal waar mensen zich mee bezighouden. Maar het komt omdat men het woord van God niet kent. Alles in de wereld is veranderlijk en men probeert de dingen te stabiliseren. Enerzijds. En aan de andere kant, ja, het klimaat moet betrouwbaar worden enzovoort. En aan de andere kant probeert men toch zoveel mogelijk verandering aan te brengen. Als je van vandaag op morgen vindt dat je niet meer een vrouw wil wezen, maar een man, dan moet dat toch kunnen. Op kosten van de verzekering uiteraard, op kosten van de gemeenschap. Ik zeg natuurlijk iets wat ik niet mag zeggen, daar krijg ik allemaal gedoe mee. Maar ik heb het 74 jaar overleefd en die paar laatste jaren red ik ook nog wel, denk ik dan maar. Kom op zeg. Wat een gedoe. De maakbaarheid van het leven. Nou, dat is niet maakbaar. Echt niet. Je moet het doen met wat je hebt. En je moet er het beste van zien te maken. En als je wat wil worden. Want de kindertjes moeten toch allemaal wat worden. Als je wat wil worden. Dan moet je zorgen dat je punt 1 dat je een kind van God wordt. Daar hoef je maar voor aan te melden. En daarna wil hij ervoor zorgen dat je een zoon van God wordt. En dan ben je iemand. En als je dat niet wordt of bent, dan ben je gewoon niemand. Dan ben ik serieus. Mensen gaan op zoek naar zichzelf. En in de reclame zeggen ze, dan kun je fijn jezelf zijn. En we maken producten, zijn helemaal voor jou precies bestemd. Zoals, en dan komen de meeste varianten die je maar bedenken kunt. En dan is het precies voor jou. Hier. En maar zoeken naar jezelf. En ik moet u zeggen, je bent niemand, je bent een hol vat. In een bepaalde vorm, maar hol ben je. En je moet je laten vullen met waarvoor je bestemd bent, met het woord van God. En dan krijg je deel aan het werk Gods en het plan Gods. En het werk, het doel van het werk Gods is niet dat je zalig wordt. Het is een onderdeel ervan. Het doel van het geheel is de rechtvaardiging, of beter nog, algemeen, de eer van God. Van die God die tot vandaag gelasterd wordt en bestreden wordt via anderen die zich voor God uitgeven of die zich dat laten aanleunen of wat dan ook. Allah, zeg ik dan altijd maar, gemakshalve. Ook in de betekenis van et cetera en laat maar zitten. Maar dat is waar het werkelijk over gaat. Zie? En daarom doet God zijn werk. Tot eer van zijn naam. En de bedoeling is van uw en mijn leven, dat die zouden zijn, die levens zouden zijn, tot eer van hem. En niet wij bepalen hoe dat eruit ziet, hij bepaalt dat. En in essentie is dat simpelweg dat wij ons als holle vaten laten vullen met zijn woord, met zijn water, om zo te zeggen, hetgeen dan verandert in wijn. Om maar eens Johannes 2 aan te halen in plaats van Johannes 3 deze keer. Hebben jullie die nog ongeveer? Maar hoe dan ook, of u er nou in betrokken raakt of niet, of u dat woord van God aanneemt of niet, of u gelovig bent of niet, God doet zijn werk. En dat is wat de prediker zei toen hij zei, God doet zijn werk en de mens kan er niks aan toedoen of kan er niks aan afdoen. En dat is een misbruikte tekst vervolgens door diegenen die zeggen, ja, je kan er toch niks aan doen, dus je hoeft ook niet tot geloof te komen. En als het wel moet, zorg God er wel voor, die moet het je geven enzovoorts. En hij moet je uitverkiezen of niet. En het is toch geen toeval. En het maakt de mens onverschillig. Maar men leest die tekst niet goed. God doet zijn werk. En je kunt erin betrokken raken. En daar kun je voor kiezen, daar word je van harte toe uitgenodigd of niet, maar God doet zijn werk. En dat werk van God heeft niet tot doel jouw zaligheid, vergis je maar niet, zo belangrijk ben je niet, echt niet. God is belangrijk. En hoe dan ook, mijn Bijbel zegt, als je tot geloof komt, is het tot eer van God. En word je behouden. En als je niet tot geloof komt, komt God ook tot zijn eer, want hij zal een oordeel over je brengen. En het is tot eer van God dat God een oordeel brengt over alle goddelozen, over alle onrechtvaardigen, over alle zondaren. En dat weten zelfs goddelozen, want die zeggen als er een rechtvaardig God is, dan zou hij gerechtigheid moeten brengen in de wereld en het onrecht moeten uitbannen. En dat gaat God ook daadwerkelijk nog doen ook. Maar dat betekent het einde van alle onrechtvaardigen. En dat is waarom Paulus schrijft in 1 Korinthe 1 is het geloof ik. Hij zei, we zijn een goede reuk van Christus, waar wij ook zijn, overal. En in alle plaatsen zijn wij een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Dat is de tragiek, zeg ik altijd, van de evangelist. Hij hoopt dat het evangelie aanvaard wordt, maar ook waar het niet aanvaard wordt, zal het zijn tot eer van God. Omdat het gaat om het woord van God dat gepredikt zal worden, de waarheid die gepredikt zal worden in een wereld die hem niet wil kennen. Of door een mens die zichzelf hoger acht dan God en die geneigd is of om God te negeren, weg te redeneren, of om God te maken tot zijn eigen personeel. Een soort geest uit de fles. Als je hem nodig hebt, roep je God aan. Als je hem niet nodig hebt, laat je hem gewoon voor wat hij is. Heb je dat nog? Ja, dat zijn harde woorden, maar ik moet u toch even losmaken van uzelf en van het idee dat God er is voor ons. Dat is niet waar. God heeft ons niet nodig. Handelingen 17. En wij hebben God niet nodig, toch? Nou, niet voor dit leven. Indien wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Staat er in 1 Korinthe 15. Dat is geen populaire tekst hoor. 1 Korinthe 15. Hebben we die nog? Kijk, ik lees u ter inleiding, allemaal ter inleiding, lees ik u Hebreeën 1, de allereerste versen. Een mooie lange zin. God, en er komen er tussenzinnen, die ik even oversla. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Met weglating van de tussenzinnen is dat vers 1 van Hebreeën 1. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Wat je niet meer kunt zien, omdat wij ook onze Nederlandse taal niet meer goed kennen, is dat die uitdrukking betekent dat hij dat nog steeds doet. Want anders had het eigenlijk moeten zijn, God had tot ons gesproken. Dan is hij er inmiddels weer mee opgehouden. Nee, wij kennen het Nederlands zo niet meer, maar in 16 zoveel was dat wel zo, hè, in de dagen van de Statenvertaling. God heeft tot ons gesproken, wil zeggen, hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd, dat dit nog steeds doet. Echt wel. Als ik mijn jas aan de kapstok heb gehangen, dan hangt hij er nog. Als ik hem aan de kapstok had gehangen, dan hangt hij er niet meer. Heb je die nog? Die is nog net te volgen, hè? God heeft tot ons gesproken, dat betekent, doet het nog. Maar is er nog steeds mee bezig? Nee, voor degene die Grieks lezen, oké, dan zoek je maar uit in het Grieks, maar dat is echt wat er staat. God spreekt nog steeds. Daar staat er trouwens bij, er staat in deze laatste dagen. Want, daar komt hij weer, de laatste dagen, de eindtijd, is begonnen bij de opstanding van Christus. einde van de discussie, leven wij nu in de eindtijd of niet? Ja, al 2000 jaar zowat, dus dan, toch maar, deze laatste dagen. Niet alleen hier, maar elders staat het ook zo. Deze laatste dagen. Het lam dat volgekend is van voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Dat is in 1 Petrus. Deze laatste dagen. God spreekt door de Zoon. Niettemin in het verleden, dat is die tussenzin, heeft God, dat was dus voor het schrijven van deze Hebreeënbrief, en wat strikter genomen, dat was voor de opstanding van Christus, heeft God veelmaal en op velerlei wijze gesproken tot voorgaande generaties. De vaderen heet dat. Heb je dat? Door de profeten. Want God heeft voortijds veelmaal gesproken door zijn personeel. Waaronder door Mozes, dat is hoofdstuk 3 van Hebreeën, een bladzijde omslaan. Maar daarvan staat, Mozes was een dienstknecht, maar tegenwoordig spreekt God door de Zoon. En die is ook wel dienstknecht, maar die is tegelijkertijd de erfgenaam van het huis. Met andere woorden, want meer zeg ik er nu niet over, met andere woorden, er vindt in de loop van de tijd wel wat verandering plaats. En dat komt omdat God in de loop van de tijd zijn plan ontwikkelt in fasen. In een bepaalde volgorde, door hem bepaald. En daarom heet het ook, God heeft voortijds veelmaal gesproken. En ook op velerlei wijze. Velerlei wijze. Op verschillende manieren, wil dat zeggen. Op vele verschillende manieren. Vandaar dat ik altijd weer begin te grijnzen als men discussieert over of je bepaalde uitspraken in het Oude Testament letterlijk moet nemen of overdrachtelijk. Waarom zo zwart-wit? Waarom de twee manieren? Is het letterlijk of is het overdrachtelijk? God heeft op veel meer manieren geschreven. Gesproken tot de vaderen. En waarom hij dat gedaan heeft? Nou ja, omdat enige didactiek hem niet vreemd is. En omdat je als didacticus wordt je geacht onderwijs te geven op allerlei verschillende manieren. En je moet dezelfde dingen, moet je een heleboel verschillende manieren zeggen. In de hoop dat je studenten, je leerlingen of hoe ze maar heten, het enigszins gaan begrijpen. En als ze het van de ene kant af niet begrijpen, vertel je het nog een keer van de andere kant af. En soms geef je de plaatjes bij, lichtbeelden, tekeningen, schema's en wat dat maar is. Met kleuren en alles erbij natuurlijk, om het onderscheid te maken. En vierkantjes, driehoekjes en wat dat maar. Veel, veel malen op velerlei wijze. Theorie, praktijk, letterlijk, overdrachtelijk, beelden. Noem maar op. Dus we gaan niet klaar. Het heet niet voor niks ook de veelkleurige wijsheid Gods. Je kan het van een heleboel kanten vertellen. En daarom vinden sommige mensen de Bijbel moeilijk. Omdat ze bepaalde dingen niet begrijpen. Dan zeg ik geen nood. Dezelfde waarheid die daar verteld wordt, wordt ook op andere plaatsen ook wel verteld. Dit is voor de ultradispensationalisten die denken dat als een letter anders staat, dat het woord dan ook wat anders betekent. En dat één en hetzelfde ding maar met één en hetzelfde woord in de grondtekst mag worden aangeduid en niet met wat anders. Want als het een ander woord is, betekent het wat anders, hebben ze uitgevonden. En op grond daarvan hebben ze een zogenaamde concordante Bijbelvertaling gemaakt. En als u denkt dat ik nu nurks doe, dan moet ik u zeggen, ja dat is ook zo. Want ik word er zo moe van die onzin. Het is dwaasheid. Het is gewoon dwaasheid. Maar ja. Gebrek aan gevoel voor taal. En ze slaan ons om de oren met Grieks en Hebreeuws, waar ze helemaal geen verstand van hebben. Maar dat terzijde. Van taal überhaupt niet. Dit is grof wat ik nu zeg, maar ik zeg het maar aan het begin van de week, dan weet u ook over dat soort dingen denk. God vertelt de dingen op een heleboel verschillende manieren. Een goed onderwijzer doet dat ook. Dat is de aardigheid van de Bijbel ook. En of je bij Paulus bent, uit Paulus leest, of uit Johannes, of uit Petrus, of uit Jacobus, dat heeft een andere sfeer, heeft een andere benadering, komt vanuit een ander kader enzovoort. En toen hebben de ultradispensationalisten uitgevonden dat het dus ook over iets anders moet gaan. En omdat het anders is dan van Paulus, is het dus niet voor ons, maar voor iemand anders, hebben ze bedacht. Interessant. Maar wat een onzin. Echt. Nou ja. Ga er niet meer over zeggen als u maar bedenkt dat hier gewoon staat wat iedereen kan weten die ooit het Oude Testament leest en herleest. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Op velerlei wijze. Ja. En niet alleen maar letterlijk en overdrachtelijk. En heeft dat gedaan door de profeten. En het punt is, want dit is maar een samenvatting van wat vooraf ging. Het punt is dat God in onze dagen geen profeten meer geeft. Kun je meteen uit dit vers lezen. Schrijf hem op, hè, als je een argument wil hebben waarom God geen profeten geeft. Nou, hier staat het. Impliciet. Want God spreekt in onze dagen door de Zoon. Dat wil zeggen, de Heer zelf spreekt tot ons. Maar hij doet het nog steeds via zijn woord. Want Christus is het woord en het woord is Christus. En het woord gaat niks over niks anders dan Christus. En God spreekt dus door die Zoon. En niet daar buitenom. Wij hebben niet profeten die wij volgen, wiens aanhangers of discipelen wij zijn of zo. Of bij wie wij in de profetenschool zitten in Bethel of Gilgal of waar het maar was. We hebben alleen de Heer. En van hem, en dus over hem, dit woord. Zie? Toen zei iemand, maar hij doet het toch door zijn geest. En dan moet ik zeggen, ja dat zei ik toch. Of had u dat niet? De geest is ook gewoon Christus. Ja. Echt wel. Maar dan de onzinnelijke, die niet lijfelijk bij ons aanwezig is, maar die wel degelijk bij ons aanwezig is en tot ons spreekt. Echt wel. Nou ja. Maar dan, God spreekt dus in deze laatste tijden, sinds de opstanding van Christus, alleen nog door Christus. Dat heeft ook van doen met het idee dat specifiek in deze dit Bijbelboek uiteengezet wordt, dat Christus op grond van zijn opstanding, dat staat er vele malen zwart op wit in ditzelfde boek, dat Christus sinds zijn opstanding is officieel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ook daar, ik kan het lange woord nou niet meer uitspreken, want mijn water is op, dat lukt me niet meer, maar vandaar dat men weer heeft uitgevonden. Maar Christus heeft een discussies over, de Christus is niet onze hoge priester, want dat is voor Israël de hoge priester, want aan Israël is het beloofd. En dus hebben wij daar niks mee van doen. Dan moet ik u zeggen, nou ja, maar het staat wel dat hij dat geworden is bij zijn opstanding en dat hij dat voor altijd is, dus het is hij vandaag ook. En daarna is het een dode discussie of Christus hoge priester is of niet. Als je niet weet wat het is. Hallo? Wat is dat dan? Nee, het is geen ceremoniële functie. Zo van, het is leuk, het ziet er aardig uit, maar het heeft verder geen praktisch nut. Echt niet. De hoge priester is verantwoordelijk, net als de priesters waarvan hij het hoofd is uiteraard, maar de hoogst verantwoordelijke is de hoge priester. En de priesters zijn verantwoordelijk voor de bediening van het woord. De lippen van de priesters zouden het woord van God bewaren. En dus spreken. Dat is de verantwoordelijkheid van de priester. En de hoge priester is dus degene die, maar dat staat hier meteen in vers 1 van dit boek. De hoge priester is degene die het woord Gods aan ons bedient. Dus als ik u het evangelie breng, hoef u dat aan mij niet te beantwoorden. Als het het woord van God is, moet u bij hem zijn. En als het het woord van Christus is, want dat is het dan dus, moet u bij de Heer Jezus Christus zijn. Die spreekt tot u en aan hem heb je verantwoording af te leggen. De Heer zei niet hoor naar mijn personeel, de Heer zei hoor naar mij. En dat hij personeel gebruikte, dat is waar, maar dat blijft hoor naar mij. Neig uw oor tot mij en uw ziel zal leven enzovoorts. Dat zijn de woorden die Paulus later aanhaalt in Handelingen 13. Dus ja, zo is dat, ja. Christus is de hoge priester, want hij spreekt. Hij is het woord van God. Hij is namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En iemand vroeg, kun je in het volgend seizoen bij ons spreken over alle teksten waar sprake is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Ik zeg, nou, dat kan ik in één avond, want er zijn maar 3 schriftplaatsen. Dat is Genesis 14, dat is Psalm 110 en dat is de Hebreeënbrief. Verder nergens. Waar die termen voorkomen. Maar als het gaat over het idee dat God spreekt door de Zoon, ja, dan hebben we er nog wel een paar. En dat is kenmerkend voor onze dagen. God stuurt geen profeten, het is de Heer zelf die spreekt. Oké, via zijn geest, wat het maar is, maar altijd via dit woord. Er gaat nooit wat buiten die Bijbel om. Ik zeg, ontzeg de Heer niet het recht om iets te doen buiten de Bijbel om, maar ik zeg dat God dat woord, die Bijbel gebruikt om zijn werk te doen. Dat is de reden waarom wij nog een Bijbel hebben, anders zouden we die al lang kwijt zijn geraakt in de loop van die 2000 jaar, waarin de kerk notabene zelf de Bijbel op de zwarte lijst, op de index gezet heeft. Weet u nog? En tot in onze dagen zijn de kringen die zich evangelisch noemen en die bezwaar maken tegen dat wij een Bijbel openen en een Bijbelstudie doen. Die zeggen, dat brengt maar verdeeldheid in de kerk. Kan mij wel schelen of het verdeeldheid brengt in de kerk. Welke kerk? In de onze brengt het eenheid. En voor de rest is het een tweesnijdend scherp zwaard. Wat denk je dat het doet? Kom op zeg. Het scheidt ons af van de wereld, het scheidt ons af van de leugen enzovoort en het brengt ons bij de waarheid. Het maakt ons tot nieuwe schepselen en het zondert ons af van deze wereld als zodanig. En daar is het helder dag. Daar waar wij zijn, dat is waar het over gaat. Maar dan komt hij, dan staat, God spreekt tot ons door de Zoon, welke hij gesteld heeft, dat alleen al is een onderwerp dat hier vele malen aan de orde geweest is en het ontstond altijd nogal wat deining. Daardoor, omdat men denkt dat zonen geboren worden, biologisch. En strikt genomen is dat niet zo. Strikt is, zonen worden als zodanig aangesteld. Het is een functie. Bij voorkeur wordt de functie gegeven aan een biologische afstammeling. Dat dan weer wel. Maar ook niet aan alle biologische afstammelingen, want Isaïe had 7, dan wel 8 zonen, maar het zoonschap als zodanig, namelijk het eerstgeboorterecht, ging naar de jongste, naar David. En Isaac had 2 zonen, Esau en Jacob, maar Jacob werd tot zoon gesteld, dat was de jongste in dit geval ook. Wij noemen dat eerstgeboorterecht bij gebrek aan een woord, maar het woord is zoon. Het is zoek geraakt, wij kennen die hele begrippen niet meer, men heeft het weggeredeneerd. Men heeft de zoon op gelijk niveau gezet als de vader, en daarmee is de betekenis van het woord zoon zoek gemaakt. Dat was de bedoeling ook, denk ik. Maar, nee, dat is de levende drie-eenheid. Daarmee raak je de Heilige Geest kwijt en de Zoon ook. Hoewel ze apart geteld worden, ben je ze daarmee meteen kwijt ook. Omdat ze hun functie verloren hebben en daarom betekent het niks meer. En daarom begrijpen wij er niks van en zeggen zij die het voorstaan en zeggen nee, maar het is ook niet de bedoeling dat je het begrijpt. Het is een verborgenheid. Zodat je dan het woord verborgenheid ook weer kwijt bent. En dat begrijpt u misschien ook niet, maar iemand legt het u misschien nog uit van de week. En misschien ik wel, dat zou kunnen. Maar toen maar weer, dat gaat van het een in het andere. Ja. Maar die zoon is aangesteld. Wanneer? Christus is tot zoon gesteld bij zijn opstanding. Toen tot hem gezegd werd, maar het staat 3 versen verder of 4. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is vers 5 bijvoorbeeld. Of toen tot hem gezegd werd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Uit 2 Samuel 5. Er zijn al 2 schriftplaatsen uit het Oude Testament die aangehaald worden om aan te geven dat die zoon van God ooit een keer zal worden aangesteld. Hetgeen dus nog niet gebeurd was in oud-testamentische tijd. En dat betekent ook dat het daarbij dus niet gaat over het wezen van God, maar over het werk van God in de loop van de geschiedenis. En dat is het probleem. Theologie, ook de Bijbelse theologie, kenmerkt zich doordat men altijd het werk van God heeft weggeredeneerd en heeft teruggebracht tot het wezen van God, waarmee men God gemaakt heeft tot iets statisch. Een God die wel is, maar verder niks doet. Heb je dat? Dat is ongeveer als de hond van de buren. Nee, ja, ik zeg het natuurlijk weer lelijk. U weet wat, dat is de meeste, ze hebben er wel, maar die doet niks, zeggen ze altijd, hè. Nou ja. Die van Toon Hermans. Nee, die ging dan blaffen als hij wakker gemaakt werd. Weet u nog? Nou ja, dat is ook lang geleden trouwens. Maar goed, dat is, doe maar. Het is erg zwart-wit, maar ik probeer u wakker te maken, want ik moet u van de week nog een heleboel vertellen. God werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. En als God zegt, ik zal een keer een zoon aanstellen, dan zegt men, nou, maar die had hij altijd al, die is niet geschapen, die is niet geboren, en toch is hij geboren, maar hij was altijd al. Dan krijgen we een leer over de pre-existentie van Christus, wat niet kan, want de gezalfde is ooit een keer gezalfd geworden, dus voordat hij gezalfd werd, was hij dus niet de gezalfde. Dus voordat hij de Christus werd, was hij niet de Christus. Heb je dat nog? Er is niks moeilijks aan als je je maar houdt aan de Bijbel. En mijn punt is, men heeft die Bijbel bedekt, men heeft er wat alles overheen gelegd, heeft het uitgestreken en men heeft God gemaakt tot iemand die niks doet. En dat is de basis van het zogenaamde deïsme. Deïsme. In het kort, mijn versie luidt, deïsme is de leer die zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. God kijkt er niet meer naar om. Dan heeft men het probleem opgelost voor het ontstaan der dingen. Dat is dan God, maar dan heb je het mee gehad ook. Dat is deïsme. Theïsme is weer wat anders. Taal is een leuk ding en theologie is helemaal vermakelijk, maar dat maar weer terzijde. Maar nee, let op. God heeft Christus gesteld tot zoon. In zijn opstanding, toen God tot hem zei, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat komt hierna in dit Bijbelboek. En gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat soort dingen meer. Dat was dan die Adam naar Gods beeld en gelijkenis. Eindelijk 4000 jaar na Genesis 1. Het is geschiedenis, God werkt een plan uit. En dan staat er over die zoon, voor mocht u niet begrijpen wat dat zoon betekent, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Want de zoon is de erfgenaam. En niet alle kinderen erven. En als het gaat over koningschap, priesterschap, eerstgeboorterecht, dat wordt maar geërfd door één. Dat was het probleem van de Salische Franken hier in Europa. Die koningen, die Frankische koningen hadden meerdere zonen en dan moest het koninkrijk verdeeld worden over de zonen. Dus viel het weer uit elkaar, steeds verder en steeds verder en steeds verder. En het ideaal was alles bij elkaar brengen, maar dat moesten ze dan weer doen door huwelijken te sluiten onderling. Om de familie bij elkaar te houden, dan was het toch weer één, maar daardoor verzwakte het geslacht weer zo erg. Totdat men uiteindelijk, de Franken zelf hebben het koningschap toen uiteindelijk maar afgeschaft, nog niet zo heel lang geleden. Vive la République is het sindsdien. Die Franken hebben wij het over. Maar het is een beetje zot allemaal, maar goed. Wat ik probeer te vertellen is dat God een plan heeft en die laat zien dat het anders niet werkt in de loop van de geschiedenis. En dat neemt tijd. Denk je dat het zo moet? Nou, wacht maar af dan. En God kijkt op zijn klok en zegt, nou, ik heb de tijd hoor, ga je gang maar. Kijk maar wat er van terecht komt. Zie maar. En dat loopt dan op een gegeven moment stuk en dan heeft God zijn punt gemaakt. Hij zegt, nou, dat weet je nu voor eens en altijd. Punt, volgende. En dat is de Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis. Die Fransen zeiden trouwens ook van l'histoire se répète, die geschiedenis herhaalt zich. Dat is in grote lijnen waar, maar toch ook niet. Maar het is in grote lijnen waar. Er is steeds weer opnieuw iets nieuws wat bedacht wordt, iets wat ontwikkeld wordt, wat neergezet wordt, geïmplementeerd wordt en daarna dondert het vanzelf weer in elkaar. Dat is wat gebeurt, dat is de menselijke geschiedenis. En het past in het plan van God, omdat gedemonstreerd wordt dat uit die mens en uit deze oude aarde niks goeds kan voortkomen. En dan hebben we ook nog de stelling, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. En die is ook juist, want als we onze les zouden leren, zouden wij inderdaad voortaan niet meer luisteren naar de mens en de zogenaamde wijzen vanuit de mensen, maar zouden we luisteren naar het woord van God. En zouden we leren uit de geschiedenis, wat de mens ook overhoop haalt, het mislukt altijd. Je kan beter vertrouwen op wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En dat is waar het over gaat. En voor dat doel heeft God zijn zoon gesteld, dat is de climax geweest in heel het werk Gods, die hij gesteld heeft tot erfgenaam, zoon, erfgenaam, bouwer, voor degene die Hebreeuws lezen dan, ben, zoon, erfgenaam, de bouwer, tot erfgenaam van alles. Wat het maar is, hemel en aarde feitelijk. En dan door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, staat er dan. En dat is twee keer fout. In onze Statenvertaling staat het twee keer fout. Dat woord namelijk wereld is het woord aion, wat je bij gelegenheid zou kunnen vertalen met wereld, maar hier beter van niet. Aion. Het is het woord eeuw. Maar, schrijf het nog niet op, want ik ben er nog niet. Het staat bovendien in het meervoud. Dan had het nog altijd moeten zijn zoals het staat, meen ik, in de King James Version. Want daar staat, meen ik, worlds. De werelden. Door welke hij ook de werelden gemaakt heeft. Welke werelden dan? Nou, dan zegt men, ja, maar dat is een Joodse gedachte. Dat is de wereld hier op aarde en het is de wereld van de sterren en het is de wereld van de engelen. Of zoiets, dat hoeven we niet op te schrijven, want het is maar verzonnen, dit. Men weet er geen raad meer mee. Maar je moet vertalen, als je het zo nauwkeurig mogelijk wil doen, met door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, de aionen. En dat slaat in deze context op tijd. Niet noodzakelijk, maar hier wel. Dat blijkt namelijk uit het verband en uit de hele strekking van de Hebreeënbrief. Want de Hebreeënbrief, dat staat in alle commentaren, inleidingen tot de Bijbel. De Hebreeënbrief gaat over het verschijnsel dat in de dagen van het christendom, sinds de opstanding van Christus, de christenen niet geacht worden te leven onder Joodse wetten. Dat gaat, maar er staat er, dat is tegen de judaïserende christenen. Dat heb ik laatst nog in Nijkerk willen zeggen, maar er was niemand die het hoorde. De judaïserende christenen. De Maar het is gewoon van, wij als christenen leven niet onder de wet. En niet maar de Joodse, maar in, überhaupt niet onder welke wet dan ook. Dat is het. De tijden zijn veranderd en God heeft dat bepaald. God heeft de wet gegeven ooit. Nou ja, 1500 jaar en langer voor Christus. En God heeft ook een einde gemaakt aan de wet, want het einde de wet is Christus. En God heeft dat bepaald, om zo te zeggen. En dat is de strekking van door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. En niet alleen dit zwart-witte wat ik nu noem, hoewel, maar dat is toch de eerste betekenis, de eerste toepassing moet ik zeggen, van de uitspraak hier. Maar het punt is, God doet een plan in fasen in de loop van de geschiedenis. Nee, niet in stukjes, dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is te zeggen, in fasen. God doet eerst het ene, laat het op zijn beloop. En op een bepaald tijdstip zegt hij, oké, nou dan heb ik dat wel gehad. En die mensen zien maar verder, maar nou zet ik mijn volgende punt. En dan verder en zo. En zo ontwikkelt de geschiedenis zich. Het is het ontrollen van het boek. U weet wel, de boekrol. Het eeuwig voornemen uit Efeze 3. Dan wel gewoon een boek met de zeven zegelen hoor, dat mag ook. Het is het plan dat God gemaakt heeft en dat ontrolt zich. We hebben de uitdrukkingen er nog van onthouden. Namelijk de uitdrukking ontleend aan het idee dat een boek van oudsher een boekrol is. Een lange strook papier. Waarbij zelfs staat dat die beschreven is van binnen en van buiten. Zodat terwijl je het ene leest, mis je het andere. Want op de andere kant staat ook wat. En terwijl je het ene ontrolt, ontrolt het andere ook. En daarom is de Bijbel een tweesnijdend, aan twee kanten, scherp zwaard. Het is aan de ene kant het veroordelende verslag van God over een zondige wereld. En aan de andere kant is het het verslag, de aankondiging, maar ook het verslag van Gods reddende werk. Het heeft twee kanten. En je wordt geacht je daarvan op de hoogte te stellen. Het is als het water in de Bijbel. Je kan erin verzuipen, je kan eraan doodgaan omdat het bitter is of giftig of hoe je het maar vertalen wil. En anderzijds, je moet het hebben om te leven enzovoorts. En voor het water is voor de een een oordeel, men gaat erin onder. En voor de andere is het juist de redding, omdat men erop drijft in één schip, bijvoorbeeld. Maar dat maar was, ik ga dat niet uitleggen, waarom zou ik? God heeft voortijds veel malen op vele wijze gesproken. Maar je moet twee dingen weten. Het ene is, God heeft ooit hemel en aarde gemaakt. Oké, geschapen, maakt me nou niet uit. Gemaakt ook, hij heeft hemel en aarde gemaakt. Maar hij heeft ook de eeuwen gemaakt, staat hier. Dat wil zeggen, de uitdrukking plan der eeuwen wordt weliswaar bij gelegenheid vertaald met eeuwig voornemen. Maar, en dan wordt het ingekort, maar plan der eeuwen kan ook gewoon betekenen dat het een plan is met betrekking tot de tijd die verlopen zou. En wat God daarin zou doen. Begrijp je me goed? Ik ben niet zo'n mysticus die zegt, vroeger had je de eeuwigheid en in de toekomst komt er weer de eeuwigheid en daartussenin zit de tijd en daar leven wij in. En Gods plan is dus van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dit is een misvatting niet uit het ultradispensationalisme, maar uit het dispensationalisme al. En niet alleen daar trouwens. Want eeuwigheid is ook tijd. Alleen in overvloed. Dat is het. Maar in deze wereld, de tijd van deze wereld, sinds Genesis 1, sinds de zeven dagen, tot aan de jongste dag aan toe, ontwikkelt God een werk. Dat is niet de normale situatie van deze wereld, maar dat is de geschiedenis die verbinding moet brengen tussen een oude gevallen wereld en een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde die God maken zou. En daarin heeft God het een en ander te verrekenen. En dat betreft zijn eigen positie. en daarmee zijn eigen eer. Het gaat om de hoedanigheden van God. En daarom hebben we zoveel teksten in de Bijbel van God die zegt: ik ben die en die God. Ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik ben degene die de hemel heeft uitgespannen. Ik ben degene die de aarde gemaakt heeft. Ik ben degene die de mens gemaakt heeft om op de aarde te wonen. En ik ben degene die de aarde gemaakt heeft om de mens daarop wonen zou. Enzovoorts. En ik ben degene die u verlost heeft uit Egypte. Ik ben degene die u belofte gedaan heeft voor het beloofde land naar Kanaan. Ik ben degene die gezegd heeft dat ik dat zou doen. Ik heb van tevoren trouwens gezegd dat ik dat na 400 jaar zou doen. Het is nu zover. Enzovoorts. Want ik heb gesproken. Ik ben die God van Abraham, Isaac en Jacob aan wie ik beloften gedaan heb. Enzovoorts. En jullie zijn ontrouw aan mijn woord, maar ik blijf getrouw aan mijn woord en ik doe wat ik gezegd heb. Die God ben ik. Zie? En tot het Nieuwe Testament staat dat. Ook waar het gaat, zeker, zeg ik tot de ultradispensationalisten, ook waar het gaat om de roeping van de gemeente uit onze dagen. Want daar staat die uitdrukking dat God dat doet, naar zijn plan der eeuwen, naar zijn eeuwen voornemen. Dat is niet een greep in het wild, omdat het verder niet wilde lukken. En God is maar wat anders gaan doen. Nee, God werkt zijn plan uit. En als je dat niet ziet, heb je het Oude Testament niet voldoende in gedachten. Dan ken je dat niet. Dan ben je weer te eenzijdig bezig met hier en daar een tekst. Die je dan opblaast en er een eigen theorie op ontwikkelt. Weet je hoe zoiets heet? Dat heet kanker. Dat groeit en dat groeit en dat groeit ten koste van al het andere. Dat is kanker. En één Bijbelvers nemen en daar theorieën op bouwen en dat opblazen enzovoort. Waarbij al het andere moet wijken om die ene theorie, dat idee vast te houden. Dat is kanker. Nee, ik verzin het. Staat in de Bijbel dat dat zo is. Er staat: hun woord zal voorteten. Gaat ten koste van wat anders. Gelijk de kanker. Daarom maak ik me dikwijls zo kwaad. Daarover, dat men dat doet. We hebben meer Bijbelteksten dan één. En de Bijbel zegt, God zegt in zijn woord, God heeft die zoon gesteld door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat impliceert, God bepaalt de voortgang van de geschiedenis. Hij werkt een plan uit. En daarom verandert er af en toe wat. Het klimaat bijvoorbeeld. Nou ja, in Nederland weet ik het niet, maar in Israël, in Kanaan wel. Volgens de Bijbel was het een land voor overvloeiende van melk en honing. En toen ik voor het eerst een filmpje zag over Palestina, dat was dan toch al in rond 1970. Toen was er een broeder, een Engelse broeder, wiens naam ik nou even kwijt ben, ik wil hem niet tenminste zien, die was daar geweest. En die kwam trots om een conferentie in Engeland, was dat in Bournemouth. Die kwam daar vertellen over dat hij naar Israël geweest was op een reis. En die liet de film zien. En die man die was met de trein door het land gereisd. En had voor een coupé raampje gestaan met de camera zo. Voem. Dus je ziet het land voorbij schuiven. En het enige wat ik me herinner was, het was geelbruin. En af en toe groene flits. Maar ja, daar hadden ze een land hadden ze dan besproeid of zo. En dan groeide dan jaffa-sinaasappelen of wat er maar groeide daar. Enzovoort. En hier en daar een dadelpalm in een kibbutz. Dat is gewoon een commune, maar dat mocht je niet zeggen natuurlijk. Want commune, dat kan bij christenen niet. Dus, dat was dus hoogst problematisch allemaal. Maar goed, het land is een woestijn, ja. En het grote probleem is, we hebben geen water. Terwijl de Heer zegt, ik zal u de vroege regen geven, de spadenregen. En, weet je veel, want de klimaat is daar veranderd en toen hadden ze nog niet eens centrale verwarming. Wat ze, hè? Geen Tesla's, wat ze maar aan. Weet ik veel mensen, wat een onzin allemaal. Hè? Maar God werkt een plan uit in de geschiedenis. En daar hebben we het van de week over. En ik lees deze tekst, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Maar lees hem nog maar even in Handelingen 17, misschien kom ik daarop. God heeft de volkeren, de mens gemaakt, om op de aardbodem te wonen. In hun eigen land, met hun eigen landpalen, net als in Genesis 11. Staat in Handelingen 17. En hij heeft ook de tijden tevoren verordineerd, staat er. Want God werkt een plan uit. Met bestemde tijden. Enzovoorts. Zie? En wij leven ergens in dat plan. Onder bepaalde omstandigheden. Die er vroeger niet waren. Die er in de toekomst ook niet zullen zijn. En daar hebben wij rekening mee te houden. Want God is. En Christus is. Van eeuwigheid en gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Maar het wil niet zeggen dat hij altijd hetzelfde doet. Heb je dat nog? Hij blijft aan zichzelf gelijk. Die term kennen wij niet meer. Want wij weten niet eens wie wij zelf zijn meer tegenwoordig. Wij moderne mensen. Dus de uitdrukking kennen we ook niet. Maar het heet aan zichzelf gelijk blijven. Jezelf blijven. En dat staat over Christus. Gisteren en heden aan zichzelf gelijk. Tot in eeuwigheid. Maar hij doet niet altijd hetzelfde. Ooit kwam hij om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is nog steeds actueel. Bent u verloren? Hij zoekt u. En hij roept u. Dat is niet twijfelachtig. Hoef je niet op te wachten. Hij roept u. Vanavond hier, deze plaats. Je kunt gewoon tot hem komen. Dat is de bedoeling. Maar in de toekomst zal hij komen om gediend te worden. Om zijn koninkrijk op aarde te vestigen enzovoort. Recht en gerechtigheid te brengen enzovoorts. En vergis u niet, dit is officieel een christelijke dwaalleer. Dat heet giliasme. Ze leven van een duizendjarig rijk, of hoe je dat maar noemt. De woordkeuze is ook verkeerd, maar doe maar. Maar de officieel is dat een dwaalleer. Maar de Bijbel leert dat. In eerste instantie zelfs. De komst van die ene mens die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. En die mens is daartoe reeds aangesteld, zegt Handelingen 17. God heeft hem aangesteld door hem uit de dood op te wekken. En dat koninkrijk zal hier op aarde alsnog komen in de toekomst. En in afwachting daarvan. Nou ja, in afwachting daarvan verzamelt hij een gemeente van eerstgeborenen, waartoe u kunt behoren. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is die aangeboden zaligheid aannemen. Heb u dat? Daar is nu de gelegenheid voor. En we zullen het voor vanavond dan ook hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor die zegeningen die u ons bereid hebt in Christus. Christus die wij mogen kennen als degene die gestalte geeft in de praktijk aan uw eeuwig voornemen, aan uw plan der eeuwen. Christus in wie al uw beloften, zoveel als er zijn, ja en amen zijn. Christus die wij kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond, die tot ons spreekt, ook deze avond. En die ons roept opdat wij zouden komen tot hem om van hem eeuwig leven, leven en onverderfelijkheid te ontvangen. Wij danken u te mogen leven in deze bedeling, deze huishouding van genade. Waarin u de wereld hebt losgelaten, maar waarin u in ieder oproept om die wereld de rug toe te keren en te komen tot u. Om daarmee deel te krijgen aan een hemelsburgerschap, een hemelse positie in die gemeente van eerstgeborenen. En we danken u dat we daar simpelweg gehoor aan mogen geven. Niet omdat wij iets verdienen of verdiend hebben, maar eenvoudig op grond van uw verdiensten en daarna op grond van uw genade. Omdat u ons roept. En daarom, Vader, wij komen tot u en leggen onze levens in uw handen. Opdat u uit uw kracht en rijkdom uw werk aan ons zou doen, ook deze week. Amen.